Boys Don't Cry, de podcast waarin we het cliché tackelen dat mannen niet kunnen, willen of durven over emoties praten.
In deze aflevering van Boys Don't Cry gaan we dieper in op twee zaken: huilen en emoties. Ad Vingerhoets, geboren in 1953, emeritus hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburgse Universiteit, kreeg de officieuze titel van de enige huilprofessor ter wereld. En dit door zijn wetenschappelijk onderzoek over dit uniek menselijk fenomeen: wenen. Over beide zaken schreef Ad Vingerhoets een boek. Tranen, verschenen in 2011, over waarom mensen huilen en de emotionele mens, die verschenen in 2021, waarin hij de wetenschappelijke kennis op gebied van de menselijke emotie overzichtelijk op een rij zet. Voor ons leken. En ik ben een leek. En ik ben blij dat ik jou iets kan vragen over huilen. Zeker in een programma met de naam Boys Don't Cry, waarin we ergens de stelling namen dat jongens helemaal niet wenen op de korrel nemen. Dus mijn eerste vraag is misschien wel heel veelzelfsprekend. Hoe word je in hemelsnaam een huilprofessor?
Hoe word je huilprofessor? Ik denk door erg geïnteresseerd en gefascineerd te raken door het fenomeen. En dan ook nog eens te ontdekken dat er weinig onderzoekers zijn die daar interesse voor hebben. En wat er ook nog bij kwam, was dat ik het boek van Darwin las over the expression of emotions in men and animals. En daarin beweert Darwin dat het emoties en het uiten van emoties, dat heel belangrijk is voor ons. Maar tegelijkertijd zei hij dat in zijn visie emotionele tranen geen enkel doel dienden. Dus dat was voor mij als wetenschapper wel een trigger om toch te proberen aan te tonen dat Darwin in dit opzicht geen gelijk had.
Maar tegelijkertijd hoorde ik ook een anekdote dat je dit eigenlijk realiseerde op het moment dat je naar een film zat te kijken.
Dat speelt ook mee, ja. Er waren meerdere dingen. Ze hebben me toen in die tijd, dat was net na mijn promotie, dat mijn proefschrift ging over stress, psychobiologie van stress. En daarna raakte ik betrokken bij een internationaal onderzoek over emoties. Dus iemand op een feestje die vond dat ik antwoord moest hebben op de vraag of het echt zo was dat huilen gezond was en dat het oplucht. Nou, dat wist ik niet en dat fascineerde me wel. En ik was dat toevallig met een collega over aan het praten. En toen hoorden een paar studenten die op zoek waren naar een onderwerp voor hun studie dat. En die zeiden van, nou, als daar nog geen onderzoek gedaan is, dan zijn wij toch de eerste die dat gaan onderzoeken. Maar inderdaad, het is ook zo dat ik op een gegeven moment naar een film zat te kijken. Ik was een beetje moe. En het was een film, een waar gebeurd verhaal over een teenagermeisje. Die had kanker en die was opgenomen in het ziekenhuis, Amerikaanse film. En haar vader mocht van zijn werkgever haar niet opzoeken. Dan zou hij ontslagen worden, althans niet onder werktijd dan. Hè. Nou, dat vond dat meisje zo absurd. En toen schakelden ze dat Make Me A Wish in, zo'n stichting die wensen vervult van dat soort kinderen. En ze zei van, ik wil het met de president hierover hebben. En dat werd geregeld. Dus dat meisje dat ging op bezoek bij Bill Clinton destijds. En Bill Clinton speelde zichzelf in die film. En dan zie je zo'n scène van dat Bill Clinton dus, die zegt zoiets van, nou, dit is het beroemde Oval Office en hier ontvang ik allerlei beroemde en belangrijke mensen uit de hele wereld. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij, zei hij tegen. Nou, en op dat moment begin ik me toch te huilen. En ik vond dat eigenlijk zo wonderlijk en fascinerend. Van, ik denk, hoe kan dat nou? Dit was totaal onverwacht. Ik had nooit gedacht dat ik om zoiets zou huilen. En dan krijg je toch zo'n ontzettend extreme reactie. Dus ik had het idee, blijkbaar weet mijn lichaam iets wat ik zelf bewust nog niet weet. Ik voelt het een beetje omgekeerd aan de normale gang van zaken. Ik denk, ja, je kunt toch dingen beredeneren met je hersenen. En dan weet je van, nou oké, in dat soort situatie kan ik gaan huilen. Maar nu was er net of er iets vanuit mijn onderbuik kwam. Dat een signaal gaf aan mijn hersenen van, hey, kijk eens, dit is iets dat vind jij heel belangrijk. Dat vond ik wel heel fascinerend, moet ik zeggen.
Het is iets dat ik herken. Het overkomt mij ook soms. Tranen, zeker door films of door muziek ook. Ik denk dat alles dat audiovisueel op een of andere manier wel een bijzondere kracht heeft om ons te raken. Huilen. Wat is huilen?
Huilen voor mensen is dus, bestaat uit twee componenten. Het is enerzijds de vocale component. Hè, en die delen we in feite met alle zoogdieren en bepaalde vogelsoorten. En daarnaast dus wat uniek is voor de mens, dat is dat produceren van die emotionele tranen. En daarnaast zie je dat er in het gelaat nog wel allerlei zaken aan de orde zijn. Hè? Dus je kunt een trillende onderlip hebben, fronsen van je voorhoofd, en et cetera. En nog niet zo heel lang geleden hebben ze in Engeland ook met infraroodcamera opname gemaakt van mensen die gaan huilen. En wat je dan ziet is dat de neus ontzettend opwarmt. En ja, waarschijnlijk heeft dat wel te maken met het feit dat er toch een bloedstuwing naar dat deel van het gelaat komt. Omdat je moet weten dat die traanklieren, waar die tranen dus uitkomen, dat zijn geen zakjes, dat zijn geen blazen die gevuld zijn met tranen, maar die worden op het moment zelf vanuit het bloed aangemaakt. Net als speeksel. Daarvoor geldt dat ook. Dat zijn wel de belangrijkste dingen die er gebeuren wanneer je huilt.
Jij deed onderzoek naar de functie van huilen. Wat heb je ontdekt?
Kijk, in de algemene populaire literatuur over huilen, dan hoor je vaak dat huilen dus gezond is en dat het oplucht, omdat het een, wat we dan noemen, een catharsisfunctie heeft. Hè. Dat is eigenlijk al in zekere zin vanaf de antieke oudheid werd dat al wel geopperd door verschillende mensen. Maar Sigmund Freud en een collega die hebben dat echt nog eens benadrukt. Maar we zien eigenlijk nu, mede door ons onderzoek, dat de belangrijkste functie van huilen ligt toch veel meer in het communicatieve aspect. Het is een krachtig signaal naar anderen toe van, ik heb je nodig, ik voel me machteloos en jij moet me helpen, jij moet me troosten.
Ja, het wijst op een soort een behoefte die buiten je eigen macht ligt of zo. We beginnen te huilen met een signaal naar de ander toe. We hebben dus de ander nodig in relatie tot wat we op dat moment emotioneel doormaken.
Ja, en feitelijk begint dat natuurlijk al met een baby. Hè. Een mensenbaby is het meest hulpeloze wezentje dat er is. Hè, vergeleken met aapjes, die kunnen zich vast klampen aan de huid of aan de vacht van de moeder. En eendjes die net uit het ei komen, die kunnen toch al meteen lopen en achter de moeder aanlopen. Nou, dat, vergeleken daarmee is een mensenbaby extreem hulpeloos. En eigenlijk buiten zijn uiterlijk, hè, van dat ronde kopje en die grote ogen en dat hoge voorhoofd, dat ook al wel ons vertedert, hè, en uitnodigt om zorggedrag te vertonen. Heeft hij dus nog de glimlach natuurlijk om ons te verleiden. En dan het huilen, wat erg belangrijk is als het hem of haar aan iets ontbreekt. Als hij koud heeft of warm of honger of pijn. Of...
Ja, ik ben nog niet zo heel lang vader. Ik ben sinds... mijn dochter is 8, of wordt er 8. Maar het is zo, je kan het huilen van een baby niet negeren. Het is zo'n typisch geluid. Je kan het als mens niet negeren.
Nee, je ziet ook dat... Daar zijn dus ook onderzoeken naar gedaan om wat er in de hersenen gebeurt als mensen het geluid van een huilende baby horen. En dan gaat het alle alarmbellen rinkelen, zo gezegd. Ja.
Oké, okay. Ja, misschien niet onbelangrijk, zeker in context van onze podcast. Huilen mannen überhaupt en huilen ze meer of minder dan vrouwen?
Mannen huilen ook. En nou ja, zeker als je al naar de babytjes kijkt, dan is het misschien nog wel zo dat jongensbabytjes nog wel iets meer huilen dan jongensmeisjes. Maar gaande we ouder worden, zie je dus dat er een omkering, of zie je een geweldig groot effect in die zin dat vrouwen veel meer gaan huilen dan mannen, dus op volwassen leeftijd.
Is daar een verklaring voor?
Ik denk dat er tenminste 3 of 4 factoren daartoe bijdragen. Een belangrijke die vaak over het hoofd gezien wordt, is dat volwassen vrouwen die zijn veel minder bang van emotionele situaties dan volwassen mannen. Volwassen mannen die zie je zelfs soms dat ze, ik zou bijna zeggen, fobisch zijn voor verdriet van anderen en zo. Ik heb nog nooit van een volwassen man gehoord van vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens naar kijken. Nou, vrouwen doen dat wel. Hè? Dus als je alleen al kijkt naar het soort literatuur dat ze lezen, hè, de soort films dat ze kijken, misschien ook nog wel de aard en het gesprek tussen same-sex friends, hè, waar twee vrouwen onderling over praten en waar twee mannen onderling over praten. Daarnaast heb je natuurlijk nog de professionele hoedanigheid, hè, van keuze van soort werk. Er zijn nog steeds veel meer vrouwen die in de gezondheidszorg werken, waar bij uitstek een situatie waar veel toch emoties komen kijken natuurlijk. Als je dat vergelijkt met de IT of de bouw, hè, dat is natuurlijk beduidend minder. Dat is één factor. Het tweede is dat, we hebben de neiging om te zeggen van, we associëren huilen vaak met verdriet. Maar het gaat over onmacht, machteloosheid, hulpeloosheid. Dat is de kern waar het om gaat. En dat is dan dikwijls gekoppeld aan andere emoties. Je kunt je verdrietig voelen en machteloos, maar je kunt je ook boos voelen en machteloos. En dat is bijvoorbeeld iets wat vrouwen veel meer ervaren dan mannen. Als je kijkt naar de echte krachtige uitlokkers van tranen, dat zijn voor mijn gevoel liefdesverdriet, rouw en heimwee, dan zijn die verschillen tussen mannen en vrouwen nog niet eens zo groot. Maar juist in, ja, we zijn geneigd om dat te noemen, kleinere, meer alledaagse situaties, een auto die het opgeeft, die niet start, een computer die crasht, maar conflict situaties, dan zijn vrouwen meer geneigd om te gaan huilen. En mannen, ja, die gaan in dat situaties meer vloeken. Maar dus vrouwen ervaren dan sneller machteloosheid en hulpeloosheid en gaan dan over tot tranen, tot huilen. Dan de derde factor. Dat zijn geslachtshormonen. En dan denk ik dat vaak gedacht wordt dat het wel zo zou zijn dat de vrouwelijke geslachtshormonen het huilen stimuleren of de drempel verlagen. Maar ik denk dat er meer bewijs is voor de stelling dat het mannelijke geslachtshormoon testosteron, dat een remmende invloed heeft op het huilen. En je ziet ook dat als mannen ouder worden en dat testosteron weer minder wordt, die nieuwe, dat ze ook weer makkelijker gaan huilen. En een vierde, laatste factor, dat is natuurlijk de sociale druk. He, van misschien dat de ouders daarin meespelen, maar vooral, wat we niet moeten vergeten, de peers, he, de vriendjes. He, als een jongetje van 11 met knikkeren verliest en hij gaat huilen, ja, misschien wordt hij dan wel uitgelachen en gepest. Hè? Dus dat zijn ook factoren die meespelen. Hè? Wie dat er in een bepaalde situatie bij is, dat bepaalt ook wel of dat er niet of wel of niet gehuild wordt.
Wat bedoel je daarmee? Wie erbij is?
Is dat nou ja, of dat een vriendje is, of bijvoorbeeld de meester. Dat is ook, dan proberen ze toch kinderen ook wel de tranen eerder in te houden. Ja. Dus dat is... En wij hebben ook gegevens die heel duidelijk laten zien wat is onze favoriete context om te huilen. Dat is 's avonds tussen, nou ja, zegt 7 en 10, 11 uur 's avonds. Als we thuis zijn, of alleen, of in gezelschap van onze romantische partner, of onze moeder. En dat zijn bij uitstek de mensen waarvan we ook een positieve reactie verwachten natuurlijk als ze huilen. We houden er niet zoveel van om te huilen in gezelschap van vreemden. Tenzij het ja, bij een begrafenis is dat we iets gemeenschappelijk hebben.
Ja. Sluit dat aan bij de opvatting dat huilen zwak is?
Nou ja, kijk, in zoverre is het zwak dat je inderdaad op dat moment je onmachtig voelt. Je hebt het gevoel dat je niet adequaat kunt reageren en dat je hulp nodig hebt van anderen. Dus in dat opzicht zit er wel een kern van waarheid in.
Er zit een kern van waarheid in, maar de opvatting dat mensen die niet huilen of zijn dan sterker? Of is dat dan het ideaal beeld? Moet ik als man dan wensen dat ik nooit huil?
Nou nee, dat zou ik zeker niet, dat wens ik niemand toe. het is een heel krachtig signaal naar anderen. Dus om te laten zien wat je nodig hebt, maar ook om te laten zien wie je bent. Dat is ook waar het bij emoties ook om gaat. Het bevat wat wij noemen sociale informatie. Als ik van iemand weet wat hem of haar aan het huilen maakt, wat hem of haar boos maakt, wat hem of haar blij maakt, dan weet ik enorm veel van die persoon. En de meeste van die emotionele uitingen, die worden wel gezien als oprecht en authentiek. En dat waarderen wij zeer. Sterker nog, het tegengestelde, als mensen in bepaalde situaties niet huilen, dan kunnen we daar negatief over denken. Dan kunnen we denken, nou, dat is een koude kikker. Daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Dat hebben wij in onderzoek ook gevonden. Als mensen om goede redenen huilen, dat is wel belangrijk. We vinden het gepast om in die situatie te huilen. En ik denk eerlijk gezegd dat we dan vaak onszelf als norm nemen. Want als ik in die situatie was, dan zou ik ook huilen. Nou, dat vinden wij de personen, daar willen we mee van doen hebben. Die willen we hebben als vriend, als collega, als buurman, als babysit. En die vinden we ook geschikt voor betrouwbare beroepen als rechter, als verpleegkundige, als onderwijzer.
Je zegt huilen in gepaste situaties. Kan je dan ook ongepast huilen?
Ieder heeft wel zijn eigen grenzen ook en eigen situaties waarin gehuild wordt. En je ziet dat zeker ook wel met mensen met gezag. Er zijn wat voorbeelden van bijvoorbeeld Obama, die heeft regelmatig gehuild. Nou, dan wordt hij meteen door zijn tegenstanders neergesabeld. Van jongen, wat een zwakkeling. Is dat nou de president van Amerika, moeten wij daarmee? En Hillary Clinton is dat ook overkomen. Terwijl dus zijn aanhangers, die zeggen nou juist van, nou hebben we tenminste misschien eindelijk een echt mens als president. Dus is maar net welke... op welke manier je naar kijkt en wat op voorhand al je positie is ten opzichte van die persoon.
Soms, in sommige gevallen, verwacht je van iemand dat die niet huilt of niet emotioneel is. Ik vermoed, als een chirurg aan de operatietafel staat en die is jouw kind aan het opereren, ja, dan hoop je maar dat hij bij de les blijft en zich niet laat meeslepen. Of een militair die op missie is, hoop je maar dat hij op een of andere manier zijn focus kan bewaren.
Ja, nee, dat klopt. Maar wat het betreft dat laatste, er is een mooie casus van Norman Schwarzkopf. Dat was de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten bij de Eerste Golfoorlog. En die vertelde in een interview ook dat hij wel eens huilde. En, nou ja, hij werd gezien als een grote held. En die interviewster die was zeer verbaasd. Die dacht, wat krijgen we nou? Een held die gaat vertellen dat hij huilt. Maar hij legde dat dus ook wel heel goed uit. Hij zei, natuurlijk op het moment dat ik mijn manschappen naar het front ga sturen, dan moet ik vastberadenheid en kracht uitstralen. Dan kan ik daar niet bij gaan huilen. Hij zei, maar als het kerstavond is en ik zie dat er mannen zijn die hun vrouw en kinderen missen en die dan huilen, ja, dan kan ik wel eens een traantje meehuilen en dan ben ik één van hen. En dat schept een band dan, dat huilen op dat moment. He, dus die timing, wanneer je precies huilt, ja, dat is zeer essentieel.
Dus als ik het goed begrijp, het is niet alleen maar ik heb iets nodig, maar het is ook, het maakt jou mens, het maakt jou wie je bent. Of het laat jou zien wie je bent.
Ja, precies. Ja. Dat was overigens ook, nou, een mooi voorbeeld wel, toen het Nederlands elftal nog goed kon voetballen, hè, dat is alweer een hele tijd geleden, 25 jaar geleden, toen stonden ze in de halve finale van in het wereldkampioenschap in Frankrijk. En toen werden ze in de halve finale met penalties uitgeschakeld door Brazilië. En toen liepen ook heel veel Nederlandse spelers te huilen op het veld. En toen hebben wij ook een onderzoekje gehouden. Wij vroegen ons af van, hoe ziet de Nederlander nou al die huilende voetballers? En dat verbaasde ons dat er eigenlijk bijna iedereen was daar best wel positief over. Dan krijg je ook reacties van, ja, als ik er had gestaan, dan had ik ook gehuild. En ook, dan zie je toch dat het niet alleen maar om het geld is. Maar, en je kijkt daar toch naartoe als een soort supermens. Maar als je ze zo ziet huilen, dan zie je toch ook dat het maar gewone mensen zoals wij zijn. He, dus het maakt ze inderdaad meer menselijk en dat vinden we wel fijn.
Je spreekt van superhelden. In mijn beleving of in mijn beperkte kennis over helden of de grote voorbeelden, misschien zelfs rolmodellen uit de oudheid, dan denk ik altijd aan de hardvochtige krijger die zonder enig mededogen, ik zeg maar iets, de koning Arthur die vertrekt op kruistocht, of de vikingleider die zonder enige scrupule, zonder enige mededogen in het leven staat. Is de voetballer van vandaag, is die viking van toen, of niet?
In zekere zin misschien wel, ja. Maar vergeet ook niet dat er heel veel verhalen zijn over helden in het verleden. Met name Odysseus en Roland en zo. En uiteraard worden die beschreven als heel dappere krijgers. Maar tegelijkertijd wordt ook uitvoerig beschreven hoe dat ze heel erg moesten huilen als ze een medekrijger, een vriend verloren in de strijd. Of zelfs als ze een paard verloren of zo. Of als ze hun thuis misten. Hè.
Je zei, we hebben fenomenen onderzocht, zoals luchthuilen nu op. Wat hebben jullie gevonden omtrent de fysieke, hoe moet je dat zeggen, de effecten van het fysieke huilen?
Wij hebben dus een groot onderzoek gedaan in 37 landen met meer dan 5000 deelnemers. En die hebben dus heel uitvoerig gevraagd over de laatste keer dat ze gehuild hadden. Waar was je, wat gebeurde, wie was erbij, welke emoties, hoe laat was het, etcetera, etcetera. En ook dus van na het huilen, voelde je je toen beter dan voor het huilen. En daaruit bleek dat in precies 50% van de gevallen rapporteerden mensen van ik voelde me beter. En in 40% zeiden ze van ik voelde geen verschil met daarvoor. En 10% zeiden van ik voelde me na het huilen slechter dan daarvoor. En toen realiseerden wij ons van, eigenlijk is dit wetenschappelijk gezien nog niet de goede vraag. We moeten ons niet afvragen van luchthuilen op en is het gezond, maar we moeten vragen voor wie en in welke omstandigheden luchthuilen op. Dat brengt ons weer verder. En dan hebben we dus inderdaad nog verdere analyses gedaan. En daaruit bleek dat er drie belangrijke factoren waren die bepaalden of iemand zei van het luchtte op versus geen verschil of het wordt slechter. En dat was ten eerste, dat verraste ons een beetje. Je moet al goed in je vel zitten. Met andere woorden, mensen die depressief zijn of een burn-out hebben, die huilen meer, maar die zullen zelden zeggen van, dat lucht lekker op. Dat vond ik al wel bijzonder, want dat zijn dan mensen die het bij uitstek nodig hebben en die hebben er geen profijt van. Verder bleek dus de specifieke aanleiding waarom werd gehuild ook belangrijk. Wij maakten een globaal onderscheid tussen wat we noemen oncontroleerbare situaties. Dus dat je geen invloed op het gebeurde kunt uitoefenen. Ja, bijvoorbeeld het overlijden van iemand, daar is niks aan te doen. Versus controleerbare situaties, zoals een conflict situatie of zo. Nou, en wat bleek, dat mensen eigenlijk vooral in controleerbare situaties rapporteerden dat ze zich beter voelden. En in oncontroleerbare eigenlijk veel minder. Nou, en tenslotte, de derde factor was, hoe reageren anderen die erbij zijn op jouw tranen? Als die met begrip reageren en die geven jou troost en hulp wat je nodig hebt, ja, dan voel je je beter. Maar als die uit gaan lachen of die worden boos en je schaamt je, nou, dan is die opluchting ver te zoeken. Dus dat bracht ons al tot de volgende vraag van, ja, maar dus als mensen zeggen, ik voel me beter na het huilen, is dat dan een gevolg van het huilen of is het niet puur het gevolg van het krijgen van sociale steun? En want dat weten we uit andere literatuur wel, dat heel belangrijk is voor ons welbevinden. Overigens moet ik nog aanvullen, want dan hebben wij nog wel verder onderzoek gedaan, ook van, omdat er toch steeds nog mensen zijn die roepen van, ja, nee, maar als je huilt, dan zou het toch wel eens kunnen zijn dat er stoffen in de hersenen worden afgegeven, hè, zo oxytocine of endorfines, en die zorgen toch dat je je beter voelt. En, je ziet natuurlijk wel, ook als mensen alleen zijn, hè, als we ze naar het laboratorium halen en we maken ze aan het huilen met een droevige film. Als je dan direct na de film meet, dan eigenlijk 100% zegt ik voel me slechter. En dan, maar dan herstelt dat natuurlijk. En het kan natuurlijk ook zijn dat het eigenlijk, ja, omdat je dan huilt op het dieptepunt van hoe je je voelt, ja, dan per definitie voel je je 10 minuten of 20 minuten later beter. Dat we dan toch altijd het idee hebben van, ja, na het huilen voelde ik opluchting. Ja, dat klopt natuurlijk ook. Dat is bijna gewoon een wetmatigheid als je op een dieptepunt zit.
Naar regen komt zonneschijn.
Ja, precies. Maar wat we ook nog hebben gedaan is voor het toetsen van die stelling dat die stoffen eventueel een rol zouden spelen. Want dat zijn stoffen die hebben niet alleen een effect op ons gemoed, op onze stemming, maar die hebben ook een effect op onze pijnwaarneming. En wat we toen gedaan hebben, dus weer mensen aan het huilen gemaakt met de film, en daarna, na die film, op meerdere momenten ze pijnprikkels toegediend. En het bleek dus dat het huilen, als het al een effect had, dan maakt het juist erger. Maar wij gaan ervan uit van het heeft geen enkel effect op de pijnwaarneming. Dus we achten de kans dat soort stoffen vrijkomen. We kunnen ze niet direct meten in de hersenen. Maar zo via die indirecte weg hebben we het idee dat toch niet zo waarschijnlijk is.
Het lijkt wel dat er een link is of een relatie is tussen pijn en huilen. Want het is een reactie erop.
Ja. Ja, ja is, en dat zeker voor kinderen geldt dat. Hè? Voor ouderen en volwassenen daar, dan is dat toch minimaal, hoor. Wij huilen niet zo vaak om fysieke pijn. Ja. Dat is ook wel interessant als je dus kijkt hoe het huilen zich ontwikkelt met het ouder worden, hè, maken wij een onderscheid tussen 5 belangrijke uitlokkers van huilen. Dan zie je dus, wat ik toen al noemde, hè, dus het liefdesverdriet, heimwee, rouw, maar ook gescheiden worden van anderen. Hè, dus zeg maar scheiding en verlies. Dat blijft eigenlijk het hele leven van belang. En hetzelfde geldt voor machteloosheid en frustratie. Dat van baby tot aan ons sterfbed blijft dat van belang. Maar fysieke pijn, dat is vooral voor kinderen tot aan de puberteit belangrijk. En dan neemt dat toch relatief gezien sterk af bij als we volwassen worden. Maar tegelijkertijd zie je dus dat het huilen niet vanwege de eigen ellende, maar vanwege de ellende van anderen, dus het empathische huilen, dat neemt als we ouder worden weer sterk toe. Dus wij huilen ook heel makkelijk als we naar een film kijken of als we een boek lezen. Dus door onze empathische vaardigheden kunnen we ons heel makkelijk ook identificeren met een hoofdpersoon van een boek, et cetera. En dat maakt ons aan het huilen. En verder zien we ook dat met het ouder worden, dat dus de schijnbare tranen van geluk, hè, dus de positieve tranen, dat die vooral toenemen. Dat doen kinderen, hebben dat amper. Dat begint ook pas in de puberteit, hè, dat ze vooral ook huilen om muziek en dat soort dingen. Of misschien ook wel de schoonheid, moeten we niet vergeten, van gedrag, altruïstisch gedrag, zelfopoffering, dat soort zaken. Dat
is de functie van het huilen bij positieve zaken, is dat onderzocht geweest? Zie je daar ergens een verschil?
Er is theoretisch wel over nagedacht. Er zijn eigenlijk 2 manieren om daarnaar te kijken, dat het eigenlijk niet wezenlijk anders is dan negatieve zaken. 1 is dat in geval van positieve, schijnbaar positieve tranen, dat er vaak toch iets negatiefs achter zit. Voorbeelden zijn met name uit de sport. Als er een winnaar een gouden medaille haalt of zo. Wij hadden Ankie van Grunsven, een zeer bekende paardrijdster, dressuur. Die won goud op de Olympische Spelen in 2000. En die moest ontzettend huilen toen ze de medaille kreeg. En toen werd haar gevraagd van, zijn dit nou je tranen van geluk? En toen zei ze, nee, ik moet huilen omdat mijn vader 2 maanden geleden overleden is. Dat hij dit niet meer mee kan maken. Dat ik dit niet meer met hem kan delen. En zo is er een psychiater geweest. Die heeft dus heel veel van die ogenschijnlijk positieve situaties geanalyseerd. Maar inderdaad, bijna altijd zat daar wel zoiets achter. En een andere manier om ernaar te kijken is toch dat je in dat soort positieve situaties, dat je eigenlijk een beetje overweldigd bent en dat je niet weet hoe je moet reageren. Dus dat is ook een soort onmacht, machteloosheid. Maar ja, we spreken dan vaker van overweldigd zijn of zo. Hè. Je voelt je ook bij zo'n kunstwerk of muziek of zo'n prachtige natuur nietig en klein en onbeduidend. En hè, dus dat het daarom gaat.
Oké. Ik ga even een shift maken naar emoties. Naar aanleiding van uw boek dat je geschreven hebt, De Emotionele Mens. Wat zijn emoties? Of misschien nog beter, wat zijn ze niet?
Wat zijn ze niet? Dat is een groot verhaal. Nou ja, de kern voor mijn gevoel van emoties is dat het gaat om gevoelens, maar daarnaast ook veranderingen in je fysiologisch functioneren, veranderingen in je denken, maar vooral ook in veranderingen in gedrag. En het gaat om al die componenten samen. Dus als we het over gevoelens hebben, dan hebben we het alleen over dat ene aspectje, die ene component, gevoelens. Maar bij emoties dan gaat het dus om juist die koppeling met namen met gedrag en fysiologisch functioneren. En dat maakt het tot zeer krachtige toestanden die ons helpen om in situaties waarin we eigenlijk niet goed weten hoe we moeten reageren, die ons dan sturen en de weg leiden. ik maak graag gebruik van de parallel met lichamelijke gevoelens. He, als je lichamelijke gevoelens, honger, dorst, vermoeidheid, pijn, wat doen die? He, als we daar even, dat is heel makkelijk voorstellen, hongergevoel, wat doet dat met je? Dat prioriteert het gedrag eten. En dat is goed voor ons lichamelijk welbevinden. He, als we het hongergevoel niet zouden kennen, dan hadden we een probleem. En hetzelfde geldt voor die andere gevoelens. Als we vermoeid zijn, dan dat prioriteert het gedrag rust nemen. Ook weer positief voor ons lichamelijk functioneren, voor ons lichamelijk welbevinden. Nou, in mijn visie doen emoties precies hetzelfde, maar dan gaat het niet om je lichamelijk welbevinden. Nou ja, van deel ook nog wel, maar dan gaat het om gevoelens van veiligheid, je sociale en morele functioneren.
Okay.
En, dus ik kijk steeds op die manier, wat is het gevoel, wat is het gedrag en wat is het ultieme effect van dat gedrag. Het gevoel angst, wat doet dat? Dat zorgt ervoor, je gedrag is wegwezen, vermijding van dit soort situaties en dan voel je veiligheid. Iets heel anders, het gevoel van schuld. Je voelt je schuldig. Wat is dan het gedrag? Ik moet het goed maken. En het ultieme gevolg daarvan is van, ik mag er weer bij horen. Ik word niet uitgesloten.
Begrijp ik het goed dat emoties dus eigenlijk een soort signaalwijzer zijn van, dit heb ik nu nodig.
Ja.
En daarvoor ga ik een bepaald gedrag, het ontlokt een bepaald soort gedrag.
Ja, ja. Ja.
Wat zou kunnen het gedrag zijn die pakweg achter jaloezie of spijt zit? Wat hebben we dan nodig?
Spijt is, dat is het realiseren van wat ik in het verleden heb gedaan, heb ik een verkeerde keus gemaakt. Dus ik kan daarvan leren. Dus als ik weer in zo'n situatie kom, dan moet ik een andere keus maken.
Ik heb ooit ergens gelezen dat jaloezie de enige emotie is die voor beide partijen schadelijk is. Je voelt je er zelf niet beter door. En je wenst de ander iets toe wat die niet constructief is. Heb jij iets van bevinding gedaan op het vlak van jaloezie of past die in een grotere emotie?
Even om het duidelijk te hebben, heb je het over wat we noemen romantische of seksuele jaloezie of afgunst? Zijn net twee verschillende zaken.
Ik zou zeggen, leg ze allebei toe, want ik wist niet dat er okay. verschil was.
Ja, ja, nou ja, goed, laten we het hebben over afgunst. Eerst, dat is wel een interessante emotie, want daar kun je ook zien dat het niet altijd positief is. Afgunst, dat heb je als iemand die je in jouw kennissenkring. Dat is wel opmerkelijk. Je bent eigenlijk nooit afgunstig. Ik bedoel, ik was een amateurvoetballer in de derde klas onderbond in Nederland. Ik was niet afgunstig op Johan Cruijff. Die staat veel te ver bij me af. Maar mijn naaste concurrent daar in dat elftal, die net iets beter kon koppen als ik. Hè, daar was ik afgunstig. Dat zie je ook. Je bent meest afgunstig op mensen die in veel opzichten vergelijkbaar met je vindt. Hè. Dus ja, in je kennissenkring, collega's, et cetera. En die dan net iets hebben of materieel. Of talenten die jij ook graag zou willen hebben. En ja, wat ga je dan doen? Wat is het gedrag? Dat kan twee kanten op. Of je kunt zeggen van, nou oké, ik ga extra mijn best doen om te evenaren. Dan krijg je gezonde wedijver. En in sportsituaties natuurlijk, concurrentie om nou ja, geselecteerd te worden, of et cetera, et cetera. Maar je kunt natuurlijk ook wel, sommige mensen voelen zich dan om roddels te verspreiden over die persoon. En die toch te laat in de omgeving foute informatie te verspreiden. En er is ook wel een voorbeeld zelfs uit de sportwereld van een kunstschaatster die in Amerika, die een concurrent had, die dus ging over wie dat er naar de Olympische Spelen mocht, die een man ingeschakeld had die de benen met een ijzeren staaf kapot sloeg van de concurrent. Dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Maar ja, dus het kan ook de slechte kant op gaan, maar vaak ook wel de goede kant van dat je het jezelf stimuleert om beter te worden. Als je het hebt over romantische jaloezie, dan gaat het er toch vooral om dat jij gebaat bent met die relatie, het in stand blijven van die relatie, en dat je er alles aan doet om die relatie ook te houden. Dat kan voor jezelf belangrijk zijn, maar zeker ook als er een kind is, bijvoorbeeld voor het opgroeien van het kind. Je moet je wel voorstellen, die emoties die zijn ontstaan niet 20 jaar geleden, maar dus in de oertijd. Hè. En toen was het natuurlijk voor een kind belangrijk om verzekerd te zijn van de bescherming van een vader en een moeder. Dan was de kans groter dat het kind veilig zou opgroeien dan wanneer dat het kind alleen maar een moeder zou hebben of zo. Ja. Of alleen maar een vader.
Maar dat impliceert dat er dus eigenlijk een soort hoger doel was, ook toen in de oertijd. Namelijk, als we met twee samen in de context van onze jongen of onze kinderen ons inzetten, is iets anders dan de driftentheorie, dat we, ja, we deden maar wat.
Dat is de evolutionaire psychologie, dat het toch vooral gaat om het verwekken van nageslacht, maar niet alleen het verwekken van en doorgeven van de genen, maar ook zorgen dat dat nageslacht op zich ook weer de genen kan doorgeven. Dus het gaat niet alleen om kinderen krijgen, maar die kinderen moeten ook weer veilig grootgebracht worden, zodat ze ook op hun beurt weer nakomelingen kunnen verwekken. Dat is het idee van evolutionaire biologie. Hè?
Merk je een verschil in hoe mannen en vrouwen met emoties omgaan? Is daar op een of andere manier onderzoek naar gedaan?
Nou, niet specifiek. Maar er is wel veel onderzoek verricht. Hè. Nou ja, we hebben het net gehad natuurlijk over huilen. Maar er is ook wel het nodige onderzoek verricht naar de, met name dus boosheid. En sommige zijn ook vooroordelen dat vrouwen veel minder vaak boos worden dan mannen, maar dat is absoluut niet het geval. Maar het is natuurlijk wel zo dat mannen vanwege hun fysiek meer geneigd zijn om die boosheid, om daar over te gaan tot agressie en fysiek geweld. Dat doen vrouwen veel minder, maar vrouwen zijn, ja, wat wij in Nederland zeggen, veel geniepiger. Ik weet niet of kennen jullie dat woord ook?
Ja, natuurlijk. Een beetje manipulatiever.
Ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat ze minder boos zijn, absoluut niet.
Ja. Vroeger werden emoties vaak als tegenhanger van de reden gezien. Ik las ergens dat jij het wel opneemt voor de herwaardering van menselijke emoties. Hoe moeten wij ons beeld bijstellen, de manier waarop we naar emoties kijken? Wat is daar verkeerd aan en wat zou dat dan wel moeten zijn?
Nou, kijk, je hebt ook wat we noemen cognitieve emotietheorieën, die dus duidelijk laten zien dat hoe wij naar een situatie kijken, dat bepaalt welke emotie we vertonen. He, dus heel makkelijk te illustreren met een voetbaluitslag. Als Anderlecht met 2-0 van FC Brugge verliest, dan is die objectieve situatie 2-0 voor Anderlecht, ja, die heeft toch hele andere emoties bij de Anderlecht supporters dan bij de Brugge supporters. He, zo simpel is het. Dus een objectieve situatie, daar wordt naar gekeken van, A, is het belangrijk voor mij? En dan is het positief of is het negatief? En wat ook verder nog mee kan spelen is bijvoorbeeld, wie of wat acht ik verantwoordelijk voor de situatie? Kijk, als er iets ergs gebeurt en een persoon die realiseert, oei, dat heb ik gedaan, nou, dan zal hij zich schuldig voelen. Als hetzelfde gebeurt en hij denkt van, oh, mijn buurman, die heeft dit gedaan. dan zal hij boos worden op die buurman. En als er weer hetzelfde gebeurt en het idee is van ja, dit is het noodlot, daar kan niemand iets aan doen, dat is nou eenmaal pech, ja, dan vertoon je berusting, verdriet, acceptatie. Dus je ziet, wat er gebeurt is niet bepalend, maar vooral jouw kijk op de situatie. En dat is natuurlijk toch wel een cognitief aspect. Hè? Dat is één. Maar verder zie je dus bij een aantal emoties ook heel duidelijk wel dat wij toch... Uiteraard hebben we leervermogen en ons geheugen is natuurlijk belangrijk. Hè? Zeker bij dingen als spijt. Hè? Van, oh, wacht even, dat heb ik in het verleden keer verkeerd gedaan. Maar je ziet ook dat bij bepaalde emoties dat we blijkbaar toch een soort ook aangeboren kennis of intuïtie of iets hebben. En die speelt ook mee en dat is ook belangrijk. Hè? Het is bijvoorbeeld heel gek dat wij... zonder dat we daarin geïnstrueerd zijn en zo. En zelfs bij apen zie je dat ook. Als ze een slang zien, dan worden ze bang. Eigenlijk heel bijzonder. En een aap, als hij een geweer ziet, dan is hij niet bang. Ja, eigenlijk onlogisch, hè? Zou ik kunnen zeggen.
Oké. Okay. Een analogie met de redenering dat emotie een bepaald gedrag of een prioritair gedrag uitlokt, had ik graag eens stilgestaan. Bijvoorbeeld het gedrag stoer doen. Hè? Wat zou dan de emotie kunnen zijn die daar aan de basis ligt? En wat zou de bedoeling zijn van iemand die stoer doet?
De emotie kan zijn, hij of zij wil imponeren. Hij wil in bepaalde kringen wil die beloond worden, status verwerven. Dat is wel iets wat een krachtige drijfveer is voor ons gedrag. Hè? Status, respect krijgen en erbij wil mogen horen. Dus in bepaalde kringen is dat heel makkelijk te verklaren dat soort emoties, ja, dat kan dan zijn trots toch wel, hè? Maar ook boosheid, dat soort emoties moet je dan denken.
Ja, maar het stoer doen aan zich zorgt ervoor dat je eigenlijk een ander beeld voor jezelf laat zien, maar daarnet zei je, ja, iemand die huilt laat eigenlijk zichzelf ook wel zien zoals hij is en dat werkt, dat zorgt voor authenticiteit, dat zorgt voor vertrouwen. Mogen we dan stellen dat pakweg als je jezelf beter voordoet dan dat je bent in functie van status, in functie van imponeren, dat je een tegenovergestelde reactie krijgt bij mensen?
Daar zit vaak al een afbreukrisico aan, ja. Net zo goed ook als krokodillentranen ook een afbreukrisico heeft. Als je... Ja, als mensen denken dat je met tranen manipuleert en dat ze niet echt zijn, nou dan krijg je zeer negatieve reacties.
Ik las in een recensie dat er wordt vaak gesproken dat digitale tijden snel veranderen, hè? Maar ik las in een recensie over je boek De Emotionele Mens, dat de regels van het sociale spel zijn in de loop der evolutie eigenlijk niet echt wezenlijk veranderd. Kun je dat even toelichten? Want het lijkt wel alsof alles verandert, maar in wezen hoe we als mens functioneren en wat de functie is van emoties, dat is blijkbaar niet veranderd of aan minder verandering onderhevig.
Nee, je ziet dus dat in feite met onze hersenen dat we achterlopen op de ontwikkelingen. Maar een aantal zaken die blijven overeind staan. Dat is nog een erfenis uit onze evolutionaire geschiedenis. En dat zijn nog steeds belangrijke en krachtige determinanten van ons gedrag. Je spreekt dan in de evolutionaire biologie spreek je dan ook wel van mismatch. Dat er een mismatch is tussen hoe wij feitelijk functioneren en de huidige situatie. Dat wringt een beetje. Een makkelijk voorbeeld daarvan is het idee dat bijvoorbeeld wij weliswaar goed uitgerust zijn lichamelijk voor het om te gaan met kortdurende, acute stresssituaties, maar veel slechter om met chronische stresssituaties om te gaan. Terwijl er tegenwoordig in zekere zin ook veel grotere toename is van juist die chronische stressoren.
Nog even terug naar de mannen en het emotionele en de opvatting van ja, mannen mogen of kunnen niet emotioneel zijn. Wat zou uw advies zijn voor mannen? Moeten wij dan ook net zoals vrouwen rond de tafel gaan zitten en samen met mannen over echte dingen spreken? Of samen een jankfilm bekijken, zoals je het mooi zegt? Wat moeten we als man meer of minder doen?
Het hangt een beetje van de situatie af. Hè. Wat huilen betreft zijn we een stuk geremder ten opzichte van vrouwen. Maar met andere situaties, andere vormen van emotie, hè, met name de boosheid, zijn we daar een stuk makkelijker mee. Dus je kunt niet in algemene zin zeggen dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen. Ik zou zeggen van probeer inderdaad zo authentiek mogelijk te zijn. En wij vinden in ieder geval keer op keer dat als mensen huilen en mensen vinden het gepaste reden, en zowel mannen als vrouwen, voor vrouwen geldt dat, ze vinden dat wij huilen om gepaste reden, en met name als het gaat om die zaken waar ik het net over had, dus liefdesverdriet, rouw, heimwee, dan wordt dat zeer geaccepteerd. En zoals ik al uitlegde, dat zijn, dan worden we gezien als mensen waarmee we van doen willen hebben. En wij hebben nog een stapje verder zelfs, ook in het meest recente onderzoek van ons, hebben we aangetoond dat mensen die meer geneigd zijn om te huilen, dat ze echt meer betrouwbaar en eerlijker zijn. En ook in moreel opzicht zelfs misschien iets beter zijn. Wij hebben aangetoond dat mensen die meer geneigd zijn om te huilen, meer bereid zijn om zich voor een goed doel in te zetten door te gaan werken aan een volstrekt zinloze en absurde en saaie taak, maar alleen maar om geld te verdienen door een goed doel.
Ja, dat wil dus zeggen dat als je ergens huilt of emotioneel bewustzijn hebt, dat ook tot actie leidt. Dat niet alleen vragen is of laten zien is aan anderen, maar dat daar ook een soort actie uit vloeit.
Ja, vaak wel. Hè. En zeker ook ontroering. Hè. Ontroering is zo, als we dus, wat mezelf overkwam, dus door die scène van Clinton die zei van jij bent de belangrijkste, en die wet is er trouwens toen ook gekomen. Hè. Dat is toch ook een krachtig signaal naar anderen toe, van wat ik zei van sociale informatie, wat voor persoon ik ben. Het maakt natuurlijk heel wat uit of ik boos word of ga huilen als ik mijn zin niet krijg, of ik ga huilen om wat er in de wereld gebeurt, om wat er in Oekraïne gebeurt. Dan ben ik een volstrekt ander persoon. Dus voor mijn imago is dat ook belangrijk. Nogmaals, als het gezien wordt als authentieke reacties, die emoties, dan is dat heel belangrijke informatie. Zo creëer ik mijn netwerk. Dat zijn de mensen waarmee ik van doen wil hebben.
En draagt het ook bij aan uw welbevinden? Oké, afsluiter. Mocht je één zin kunnen schrijven op een groot reclamebord of op een groot bord en we worden 's morgens wakker, we doen het onze ogen open, welke boodschap mogen we vooral niet vergeten als we 's morgens wakker worden en zeggen van oké, hier moeten we aan herinnerd worden?
Koester je emoties.
Koester je emoties.
Ja.
Dus dat wij zeggen, stop ze niet weg, maar wees er een vriend van. Oké, mooie boodschap. Ad, hartelijk dank voor het gesprek.
Ik wil jullie graag danken. Ik vond het een vreselijk leuk, plezierig gesprek. Ja, ik hoop uiteraard dat er heel België naar gaat luisteren.
We doen ons best om het te verspreiden. In ieder geval hartelijk dank. Ook hartelijk dank voor al je inzicht en al je werk.
Ook Dimitri, dank voor de techniek. Doei.
Als u meer info wenst rond het werk van Ad Vingerhoets, kan u terecht op www.advingerhoets.com. En tenslotte heeft Ad zelf nog een verzoek voor de luisteraars. Hij is namelijk bezig met een onderzoek naar de relatie tussen emotionaliteit en persoonskenmerken. En daarvoor is hij nog dringend op zoek naar proefpersonen. Vooral mannen. Het houdt helemaal niet zoveel in. Je vult online een enquête in. Dat duurt ongeveer tussen de 15 à 20 minuten. De link naar het onderzoek van Ad vind je in de omschrijving van deze podcast. Ten slotte bedank ik nog Dimitri van Orea Productions. Meer info over Boys Don't Cry, www.boysdon'tcry.be of via Facebook en Instagram boysdon'tcry.be_podcast.